Want het geeft zich het kaart dat met Biden waren dan fatsoen en respect teruggekeerd in de Amerikaanse politiek. En hopelijk gebeurt het dan ook na 17 maart. Maar dan ga je toch ook helemaal voorbij aan het feit dat Biden een meubelstuk is daar in Washington. Dat er allerlei, de geur van de corruptie ook rond die familie hangt. Dat er enorme problemen zijn met Hunter Biden, zijn zoon. En dat je in Amerika, in die politieke cultuur daar niet decennia overleeft. Als je niet ook gewoon keihard en onfatsoenlijk en onrespectvol kunt zijn. Want anders overleef je dat daar niet. Dus dat is een hele merkwaardige illusie van Sigrid Kaag. Dat er met Joe Biden, en niet alleen Sigrid Kaag, maar ook die mensen die ik eerder noemde, Claudia de Breijzer. Dat er met Biden en Kamala Harris, dat daarmee het fatsoen zou zijn teruggekeerd in de Amerikaanse politiek. Op dat niveau gaan mensen, politieke tegenstanders, hoe dan ook keihard met elkaar om. En dat geldt ook voor Trump. Dat geldt ook voor Obama en Clinton en zo. Zo gaat dat gewoon op dat niveau.
Nou, laten we hopen op meer Amanda Gormans in deze wereld dan.
Ja, maar goed, die laat zich dan meestal natuurlijk inkapselen en zo. En dat is ook wel iets wat ik wel belangrijk vind trouwens. Dat is ook zo naar dat zoveel muzikanten, popmuzikanten en ook culturele iconen uit Hollywood en zo zich totaal hebben laten inkapselen door dat politieke en ideologische systeem. En dat er nog maar heel weinig zijn die onafhankelijk durven te zijn. Durven te zeggen, joh, of ik laat me niet met politiek in, want het is gewoon niet mijn métier. Of ik heb geen zin om voor het karretje van die democraten
of het komt zo op repercussies te staan. Ja, ik las dat een obscure artiest in het Indische circuit, maar Ariel Pink, die was bij zijn platenmaatschappij eruit gebonjourd omdat hij bij een eerdere pro-Trump demonstratie was geweest. Nou ja, een dag later was de bestorming van het Capitool en toen wilde zijn platenmaatschappij niks meer met hem te maken hebben. Ja, dat krijg je dan natuurlijk ook.
Ja, dat krijg je dan. Dat is eerder gebeurd met die voormalige voorman van de Smiths en zo. Die was ook voor Brexit, meen ik. En die is ook gewoon door de krant als The Guardian en zo helemaal afgemaakt. En vervolgens heeft dat natuurlijk invloed op hun carrière. En daarom, goed, ik vind kunstenaars, en die moeten zich gewoon buiten dat dagelijkse politieke debat houden ook. Dat is gewoon niet verstandig.
BBB. Ik had er nog nooit van gehoord, maar het staat voor Boer-Burgerbeweging. En het is een van de 89 politieke partijen die nu staan geregistreerd voor de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart. Je moet als nieuwkomer nog wel 580 ondersteuningsverklaringen kunnen overleggen. Wil je mee kunnen doen?
Ja.
Wat is dat eigenlijk, zo'n ondersteuningsverklaring? En hoe kom je eraan? Want jij hebt er vandaag in de krant een groot verhaal over geschreven.
Ja, een ondersteuningsverklaring is dus wanneer iemand, gewoon een burger met kiesrecht, naar het gemeentehuis gaat en daar een verklaring aflevert waarin hij of zij zegt dat hij een bepaalde politieke partij die mee wil doen aan de Tweede Kamer, de nieuwe partij, steunt. Mm-hmm. En daarvan hebben die nieuwe politieke partijen er in totaal, zoals je zegt, 580 nodig. Verdeeld over kiesdistricten in Nederland. Het zijn er 20. Daarvan 1 is op Bonaire. Daar moeten ze 10 van dit soort ondersteuningsverklaringen, OSV's, binnenhalen. En in de andere 19... 30 en dan kom je uiteindelijk uit op 580 en Bonaire natuurlijk, omdat daar veel minder mensen wonen. En het is gewoon ingewikkelder om daar mensen te vinden die zich willen inspannen. Ja,
maar het is sowieso ingewikkeld nu in deze tijden, begrijp ik uit jouw verhaal ook.
Ja, daarom wilde ik dit verhaal ook maken, omdat in tijden van corona en lockdown krijg je natuurlijk niet zo snel mensen gemobiliseerd om naar het gemeentehuis, ook daadwerkelijk naar het gemeentehuis te gaan. En nu wilde Femke Merel van Kooten, die inmiddels onafhankelijk Kamerlid is, maar vroeger voor de Dierenpartij. En daarnaast flirten ze nog met 50PLUS in de Kamer zat, maar nu zeg maar een pitter is. Die had ook voorgesteld in een abonnement op de kieswet om, althans op de speciale kieswet voor de komende verkiezingen, om dan dit online mogelijk te maken, zodat mensen niet per se naar zo'n balie hoeven. Nou, dat is weggestemd in de Kamer. Ook wel een beetje logisch, omdat die partijen in de Kamer zitten natuurlijk niet te wachten op nog meer partijtjes. Mm-hmm. En dat betekent dat mensen toch altijd door weer en wind op de fiets of op de brommer naar het stadhuis moeten. En het interessante is, als je daar gaat roeten in zo'n verhaal, dan blijkt dat bijvoorbeeld de toezegging van minister Ollengren dat de gemeentehuizen open moeten staan voor deze mensen, dat het niet zo moet zijn dat deze mensen eerst afspraken moeten maken en zo, dat die natuurlijk in heel veel gemeentes gewoon niet wordt, dat daar niet aan wordt gehouden.
Nou, daar keek ik inderdaad wel van op, want jij voert Ronald Mann aan, die voor de partij NL Beter actief is. En die zei van we stuiten ook op Bali-medewerkers die niet eens weten wat een ondersteuningsverklaring is. En als ze het wel weten, kom je er ook tegen. Dat was dan bij een stadsloket in Amsterdam, werd door burgers afgeraden er een te ondertekenen. Ja. Want er zijn al te veel partijen.
Ja, dat was echt wel een geweldig verhaal. Hij was zo boos, deze man. Hij is zelf psychiater. En hij inderdaad, het was hem dus overkomen dat hij gewoon bij zo'n Bali was. En dat die Bali-medewerker zei, ik heb geen idee hoe je het over hebt, maak maar een afspraak en ik weet niet wat een ondersteuningsverklaring is. En toen zijn ze op gaan spelen, toen hebben ze dus een wat hogere in rang ambtenaar laten komen. Zo van, dit accepteren wij niet. En die ambtenaar zei dus van, luister eens, er zijn er veel te veel partijen. Dus het is sowieso niet zo'n goed idee. Alsof zo'n ambtenaar erover gaat. Dat was inderdaad heel, heel opmerkelijk. In andere gemeentes overigens kun je er dan dus wel gewoon zonder afspraak. En dan weten ze wel wat zo'n OSV is. Ja. Zonder afspraak langskomen. En in weer andere gemeentes in Haarlem. Hier de bouwmeester, student geschiedenis had ik ook gevraagd. En die is in Haarlem geweest. Maar die moest wel weer een afspraak maken. Maar goed, toen ging het vervolgens ook tamelijk vlekkeloos. En nog een aantal mensen die ik niet opgevoerd heb in dit verhaal, maar die ik wel gesproken of gemaild heb. Die zeiden ook, ik ben gewoon naar het gemeentehuis gegaan. En dat lukte allemaal wel. Alleen, waar we even op moeten wijzen is dat er toch wel een soort van discriminatie in zit. Althans, kijk, partijen als JA21 die terug kunnen vallen op een groot deel van de voormalige infrastructuur.
De nieuwe partij van Annabel Nanninga en Joost Eerdmans.
Precies, die zijn Forum voor Democratie dissidenten, die zijn er uitgestapt en hebben een groot aantal van die forum mensen uit de regio's met zich meegenomen. Dus die kunnen gewoon terugvallen op een netwerk in de regio's dat al bestaat. Omdat die mensen die eerder op forum stemden of voor forum actief waren in de provincies, die zijn het nu voor hun. En die kunnen natuurlijk wel hun families mobiliseren en een aantal van die mensen zover krijgen om naar het gemeentehuis te gaan. En dat geldt ook wel voor die boer-burgerbeweging van Caroline van der Plas. Die zijn ook al heel lang actief, of heel lang in ieder geval sinds 2019. En die hebben een grote achterban, vooral op het platteland, onder de boeren. En die hebben eigenlijk alles wel binnen. Die hebben eigenlijk, dat is een fluitje van de cent voor hun nog. En dan zijn ze klaar. Terwijl een partij als Splinter, dat is dan een nieuwe partij van Femke Merel van Kooten, die geen infrastructuur heeft in de provincies. Voor hen is het heel moeilijk. Die zijn nog lang niet.
Zij heeft tenminste nog wel eens voordeel dat zij een bekend gezicht is en een bekende naam.
Precies, dat heeft ze dan nog als voordeel. En ze zou nog kunnen zeggen, luister eens voor het zorgpersoneel. Ik heb ervoor gezorgd dat jullie die zorgbonus hebben gekregen. Dat was mijn amendement. Dus laat mij ook.
Ze heeft ook politieke wapenfeiten die ze kan overleggen.
Ja, precies. Om het wat abstracter te zeggen. Die kan ze overleggen en mensen kunnen op basis daarvan besluiten. Ik heb wel vertrouwen in haar. Maar andere mensen die natuurlijk volstrekt obscuur zijn. Want er zijn 89 partijen die mee willen dingen. En er zitten natuurlijk heel veel mensen bij die totaal onbekend zijn en obscuur. Die gaan natuurlijk niet het benodigde aantal OSV's bij elkaar verzamelen. Waarschijnlijk wel Richard de Mos met zijn code oranje. Want hij is toch een bekende figuur, zeker in Den Haag. Ja. En hij heeft een aantal bekende mensen ook weten te strikken voor zijn lijst. Dus die gaat het ook wel halen waarschijnlijk.
En wat zeg je dan tegen de luisteraars die denken van misschien zijn er ook wel te veel partijen?
Er zijn natuurlijk te veel partijen die mee willen dingen, maar uiteindelijk zijn er niet te veel partijen die in de Kamer komen, vind ik. En dan ben ik het eens met Geert en Waling, historicus net als ik, en columnist, die schrijft, er zijn nu eenmaal, dit is de democratie, er zijn mensen die zien een democratisch tekort bij andere partijen, die herkennen niet in andere partijen dat hun belangen of hun idealen door hen worden vertegenwoordigd. En als ze dan een partij oprichten zelf, en ze zijn zo enthousiasmerend dat ze mensen zover krijgen om zich daarbij aan te sluiten en voor hen op hen te stemmen, dan is dat alleen maar de democratie in werking. En daar ben ik met hem eens. Democratie is gewoon af en toe ingewikkeld. En lastig. En meerderheden krijgen in de Kamer wordt dan ook extra lastig en zo. Maar ja, dat is gewoon zoals wij het hebben opgezet met z'n allen. En ik ben niet voor een kiesdrempel. Duitsland heeft bijvoorbeeld een kiesdrempel, waardoor altijd waardoor het heel moeilijk is om het parlement in te komen. En dat vind ik helemaal geen. Dat vind ik helemaal niet wenselijk, omdat je dan heel lang. Allerlei sentimenten die wel leven in de samenleving, buitenparlementair houden. Bijvoorbeeld de AfD, hè, die toch een heel duidelijke stem is van de, zeg maar, de boze blanke burgers in Duitsland, heeft heel veel moeite gekost om dat parlement in te. Nee, het heeft heel lang geduurd en het heeft heel veel moeite gekost voordat er een dergelijke partij de Bundestag binnenkwam, ook vanwege die kiesdrempel. En dat is. En daardoor heeft dat sentiment dus heel lang gesudderd in de Duitse samenleving, zonder dat dat dus parlementair vertegenwoordigd was, en ook zonder dat het nadrukkelijk in de media werd benoemd en behandeld, omdat de media in Duitsland, net zoals die in de Verenigde Staten voor een groot deel, en ook in Nederland, dat soort sentimenten liever onderdrukken dan ze te beschrijven. En om in zo'n systeem groeit dat sentiment dan alleen maar. Dus ik heb liever dat sentiment zo snel mogelijk in het parlement, als het inderdaad een stroming is in de samenleving, in plaats van dat het ergens gaat borrelen en groeien. En net zoals met DENK. DENK geeft toch heel duidelijk gehoor aan een bepaald publiek in Nederland. En dat is er nu eenmaal, kun je mee eens zijn of niet, maar dat bestaat. En het is goed dat die mensen in het parlement zitten. En dan kun je het gewoon, hè, dan kun je mee in het debat. En dan kun je, dan weet je gewoon met wie je te maken hebt.
Doen we toch iets beter dan de Duitsers?
Dat wel, dat zeker, ja.
Laten we tot slot hebben over Abdelkader Benali, de schrijver. Die geeft dit jaar de 4 mei lezing. Maar er was wat ophef ontstaan over uitspraken die hij in het verleden heeft gedaan. In 2006 heeft hij op een borrel tegen oorlogscorrespondent Harold Doornbos zich negatief uitgelaten over Joden. Hij heeft gezegd van jemig, over Amsterdam-Zuid zei hij, jemig, daar blijkt het vol te zitten met Joden. En het vervelendste is, het zijn zoveel Joden, Amsterdamse Joden. Je voelt je als Marokkaan nauwelijks op je gemak. Het lijkt Israël wel, heel irritant allemaal, zoveel Joden, dat voelt gewoon gek aan. Doornbos had dat later, of jaren later ook opgeschreven in een column voor HP De Tijd. En die column en die citaten van Benali, die kwamen nu weer naar boven. Jij wilde het daar nog even over hebben. Wat vind je ervan? Is hij de juiste man om die lezing te geven? Want dat is nu natuurlijk de discussie die ontstond.
Ja, precies. Dat is de vraag. Ja, de vraag is niet, mag hij dit soort dingen zeggen? Want dat mag hij natuurlijk. Maar is hij de juiste man om deze lezing te geven? Ja, en dat lijkt mij dus niet. He, ook niet omdat dit is niet eenmalig. Hij zei, ik was dronken en dan zeg je dat soort dingen. Nou, waarom zou je dat soort dingen zeggen ook als je dronken bent? Maar bovendien is het niet eenmalig geweest. Bijvoorbeeld toen Ruben Oppenheimer, een cartoonist die wij allemaal wel kennen, een bekende cartoonist van wie de halve familie is uitgemoord door de nazi's. Toen diezelfde Oppenheimer in 2016 een cartoon tekende, waarin de spot dreef met Diab Abu Djaja, dat is die publicist die in het verleden ook zichzelf wel schurend heeft uitgelaten, laat ik het zo zeggen, over Joden. Mm-hmm. Toen hij een cartoon had gemaakt, toen reageerde Benali, die Abu Djaja goed kent, kennelijk, met de tekst, deze cartoonist, dus Oppenheimer, zou in de nazi-tijd zich werkelijk hebben uitgeleefd. Nou ja, dat zeg je dan dus over een cartoonist van wie een groot deel van de familie tijdens de Shoah is vermoord. Hè? En er zijn meer, ook over Hans Steeuwe heeft hij gezegd. Hans Steeuwe vindt dat hij oorlog voert tegen de islam. Dat is prima, maar dan kun je wel tegen de verkeerde aanlopen. Dat is geen reden om die oorlog niet te voeren, maar er kan altijd een gek opstaan en paf. Ik zou als ik Steeuwe was vooral in Oud-Zuid blijven als ik hem was. Ja, dit zijn natuurlijk hele provocerende opmerkingen. En waarom zou je zo iemand, terwijl je toch de keuze, voldoende keuze hebt, die lezing laten geven? En de 4 mei lezing, dat is dan de 4 mei lezing, de dode herdenking, Nieuwe Kerk. En dat past in een patroon. Dat past in een patroon. Vorig jaar zei Arnon Grunberg, die toen de lezing hield, die had zoiets, in zijn analyse kwam erop neer, dat de Marokkanen de nieuwe Joden zijn. Je kent dat wel, dat frame dat de moslims van deze tijd zijn de joden van de jaren 30-40. Wat natuurlijk van geen kant klopt. Hè. Maar goed, dat is het frame waarin mensen willen gaan geloven. En eerder was er al eens een keer een akkefietje. Ook toen, en dat was, moet ik even opzoeken in welk jaar dat was. In 2017 was dat, toen was Juliette Rot, het Zaanse raadslid. Dat was uitgenodigd om naar een tafel te komen om te praten tijdens de nationale, denk ik, het vrijheidsdebat was dat. Mm-hmm. En zij werd toen bewust geweerd door Nasser Dindjar, dat is ook die Marokkaans-Nederlandse acteur. Die wilde niet met Juliette Rot aan tafel zitten en die uitnodiging die werd dus ingetrokken. Dit zijn natuurlijk allemaal, een hele nare kwestie was dat. Omdat eerst werd ontkend dat ze zou zijn gedeplatformd, zoals het heet. Maar uiteindelijk bleek dus gewoon dat het wel zo is gebeurd. En je kunt je afvragen waarom wil dit comité zo provoceren? En waarom vinden ze niet gewoon iemand, mensen bereid die ofwel een verleden hebben dat aansluit bij wat er herdacht wordt. Dus mensen uit de Joodse gemeenschap.
Dat was Grunberg natuurlijk wel.
Ja, maar dan ga je dus uitgerekend Grunberg, dat is een goede opmerking van, maar ga je dus uitgerekend Grunberg vragen die hierover hele, recalcitrante en provocerende opvattingen heeft. En dan ik kreeg via een tekst van een oudere Joodse meneer die zich hier ook over aangesproken, die zich hier gekwetst over voelt en die onder andere schreef. De afgelopen jaren werden wij door het Nationale Comité onder andere getrakteerd op het voornemen om Auke de Leeuw een gedicht over zijn oud-oom die bij de SS diende te laten voordragen op de Dam. Een opgetogen interview in een magazine met freule Isabel van Boetselaar die een boek vol grote en kleine falsificaties en met antisemitische passages schreef over haar familie. Daar krijgen we nu ook nog de kennelijk antisemitische Abdelkader Benali, kunnen we daar aan toevoegen. Wat blijft er op deze manier over van de dodenherdenking? Voor mij niets meer. Waar komt toch die behoefte vandaan om voortdurend te willen provoceren bij een plechtigheid die bedoeld is om de slachtoffers waardig te herdenken? Ik vind dit alles diep kwetsend. De tijd dat ik ongehinderd mijn honderden vermoorde Joodse familieleden en de dappere verzetshelden die mijn ouders redden kon herdenken, is klaarblijkelijk voorbij. Hen niet meer herdenken is, zoals Elie Wiesel, dat is de bekende Joodse acteur, de bekende Joodse schrijver, zei. Hen niet meer herdenken is, zoals Elie Wiesel zei, alsof je de slachtoffers nogmaals vermoordt. Dat gebeurt nu en dat is om te janken. Nou, ik vind, dat kan het comité zich dus in zijn zak steken. Hè? Ook al zal het comité onder leiding van Gerrie Verbeet, meen ik, ongetwijfeld hebben gedacht met de aanstelling van Benali een goede daad te verrichten, dan nog als het dit soort reacties oproept bij notabene slachtoffers van de Holocaust, dan zit je niet op de, dan is het gewoon objectief dat je niet op de goede weg zit, denk ik. En daar zouden ze toch wel eens over moeten gaan nadenken.
Nou, dat lijken me dan heldere woorden om mee af te sluiten voor deze week. Wiert, ik dank je weer hartelijk.
Dank je, Robert.
En alle luisteraars uiteraard ook bedankt en niet naar buiten 's avonds.
Nou, ik wens alle luisteraars veel sterkte, eerlijk gezegd, met de avondklok en met alle ellende rond de mutanten die nog speelt. Dus we moeten hen inderdaad een hart onder de riem steken, denk ik. I don't believe anymore.
поезда. Просьба отъезжающим занять свои места, а провожающим выйти из вагона.
Velkommen til onsdagsmix her på The Lake Radio. Det er onsdag aften, og klokken er 8, og hvis alt er gået vel, så er vi i æteren, i dine ører, på din browser, på din telefon eller din computer. Vi er onsdagsmixet, og tænk engang, at vi er den fulde redaktion i studiet endnu en gang. Det er altså mig og William, og en gæst i dagens anledning, programmets huskomponist, Sisser Mæhl. Velkommen til, alle sammen.
Tak.
Tak, Frederik. Vi var jo kun 50% af redaktionen til sidste program, så i dag er vi altså udvidet til 150% for at kunne veje op på den lille ulighed. Og Sisser, Du er vores huskomponist. Til folk, der måske lytter til programmet første gang, så har vi en huskomponist knyttet til det her program, som bor i Oslo, og som er med igennem en telefon tit i programmet, hvor at, hun synger en sang. Men i dag er du i København til sig, og du er kommet herind i radiostudiet.
Ja, det er det. Det er sgu det.
Det er dejligt at se dig i virkeligheden.
I lige måde. Begge to.
Jeg skal sige til lytterne derude, at det første nummer, vi hørte som intro i programmet her, var Irma Victoria med sangen River of Light. Og hvis det ikke er en del af produktionen med de der mærkelige knitrelyde i omkvædet, så skal der også lyde en undskyldning til Irma Victoria for at have saboteret omkvædet i hendes nummer.
Tror du, Irma Victoria lytter med?
Nej, hun er desværre bortgået. Mener jeg vist. Og hvis hun ikke er, så skal der lyde endnu en undskyldning.
Hvem ved, hvad der kan lytte til æderen? Det tager vi i et andet program. Vi har... jeg har taget noget musik med, Frederik. Du har taget noget musik med, og vores huskomponist, Sisser, du har taget noget musik med.
Ja.
Der er jo nok, vi skal igennem.
Ja, det er der i den grad.
Jeg synes, det er så hyggeligt, vi er tre.
Det, vi skal finde ud af, hvordan man afvikler et radioprogram, tre mennesker sammen.
Ja.
Uden at afbryde
nanden.
Ja.
Hvad med, at vi hører et lille stykke filmmusik?
Det ville da være en god idé.
Jeg har nemlig taget et nummer med fra en film af Miranda July, som jeg godt kan lide. En værskægte komedie. Og nummeret hedder Socks on Ears.
Thank you.
Her var det sangen Call My Name med Tsujiko Noriko, som er en japansk artist, jeg er blevet ret vild med her på det sidste. Faktisk så spillede jeg også et nummer af hende, mener jeg, da jeg var gæst i vores kollega-program Fast Stilling sammen med Marta. Apropos at være kollega med Marta, så har jeg også taget et skift over til i sådan, det bliver jo sådan lidt nørdet og behind the scenes-agtigt, men Marta, hun afvikler ligesom musikken via iTunes, når de sender radio, og jeg har altid afviklet det på en anden måde. Og så nu har jeg, fordi at jeg har lavet det sammen med hende, så er jeg blevet inspireret til os at afvikle i iTunes, men det kan jeg godt mærke, det er lidt rusten i.
Det gik lidt dårligt.
Ja, der kom til at komme nogle trommer, nogle bongo-trommer oveni.
Er det en funktion, iTunes har?
Ja, nej, det var faktisk et andet nummer, jeg havde glædet mig til at spille, men som på en eller anden måde fik spoleret den her sang. Men måske så laver jeg et... må vi se, om der bliver lavet et trick til podcasten, eller om det bare skal råt
og ærligt. Altså, at spille det nummer, at det ligesom, at det skulle ind.
Det afspillede sig selv.
Ja.
Ja. Ja. Men Tsujiko Noriko og sangen hed Call My Name.
Det lyder godt.
Ja, det synes jeg godt nok også, det gjorde. Mm-hmm. Sig så, du har også taget noget musik med til programmet, har jeg ladet mig forstå.
Ja. Ja, det har jeg.
Og det er noget med, at der er lidt et tema.
Jamen, jeg er ikke så god til at holde mig til et tema. Så der er lidt
mange temaer.
Nogle temaer. Og, ja.
Er det noget, du også arbejder med i din egen musik?
Temaer?
Mange temaer.
Det kan vi da godt sige. I hvert fald ikke holde sig til et, det tror jeg godt, jeg vil sige.
Men temaer kan vel også være flere ting i musik. Når jeg tænker på en komponist og et tema, så tænker jeg... Og især en filmkomponist, så tænker jeg da...
Ja, riffet, ikke?
Altså, meloditema.
Nå, ja, okay.
Men I tænkte på... I tænkte på sådan et sådan noget med, al musikken spiller baglæns-agtigt tema.
Ja. Og forlæns.
Ja.
Ja. Hvad er et motiv? Altså, jeg spørger bare...
Forskellen på et motiv og et tema.
Ja, og jeg tror, jeg har prøvet at finde ud af det før.
Det har jeg faktisk lært. Jeg har lært det i gymnasiet.
Nå.
Og forskellen er bare, at et motiv, det er mindre.
Okay. Hvad? Mindre?
Altså, det er et kortere stykke.
Nå.
Altså, så et tema, det er sådan, det er en hel melodibid, og så et motiv, det kan være en, der kan være flere motiver inde i et tema.
Ja.
Oh my god.
Der er noget fedt i at måle det længde. Altså, jeg ved ikke, jeg tror ikke lige, jeg tænkte det som noget, der havde en længde, som sådan. Men det er det jo selvfølgelig. Men hvad er så et ordinat?
Det ved jeg ikke.
Det er et ord, jeg kan huske fra HF.
Du har gået på HF?
Jeg har gået på HF.
Okay.
Og haft musik dengang?
I 2 uger.
Hvad skete der så?
Det var så kedeligt. Så skiftede jeg til billedkunst.
Nå.
Det var sjovere.
Hvad var det der ostimat, eller hvad det hedder?
Jeg tror, det var cirka ligesom et tema, eller et motiv. Måske var det endnu kortere.
Jeg har en følelse af, at det er sådan noget, bassen spiller.
Bum, 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 bum.
Er det et ostimat?
Et estimat. Men for at vende tilbage til nogle af de mange temaer, som du har taget musik med indenfor.
Ja. Ja.
Hvad er det for nogle temaer, vi befinder os i?
Vi kan jo starte i et ukrainsk tema.
Ja.
Det kan vi jo starte med at sætte på.
Mhm. Er det et? Jeg har faktisk listen her, så du kan bare trykke den her, den øverste. Okay.
Vi tager den øverste.
Yes. Og det er inden for det ukrainske tema.
Ja. Det er det første tema.
Say.
Ja, her hørte vi en, jeg ved ikke, man vil kalde det en slags collage af se, nu har jeg øvet mig på det her. Og Frederik havde et meget godt bud på, hvordan man siger Allas efternavn. Sagajkevich, måske? Hvad vil du sige?
Ja, det vil være mit bud.
Allas Sagajkevich. Og jeg kommer i tanke om, at når nu vi snakker lige om temaer, at det her, det overlapper faktisk det tema. Fordi der er jo en fløjte med. Så jeg tror, at det der med fløjtetema, det kan vi kigge på senere.
Det kunne godt være et tema for i dag. Jeg tror også,
har du også
hvis det her program
med?
Har et tema, så er det jo fløjten.
Det er jo perfekt.
Det er vendt tilbage flere gange.
Mm.
Det startede med, at vi snakkede om der skulle være en kvote for mængden af fløjte, der måtte være med i hver nummer. Eller der skulle være med, ikke? Og det var så to numre. Jeg tror faktisk aldrig, vi snakkede om den kvote galt for sådan, om der måtte være mere, eller om der ikke måtte være mindre.
Det er lidt ikke helt skrevet i sten.
Jeg tror gerne, jeg vil i hvert fald tale for, at det bare er, at der skal minimum være to sange med fløjte i et onsdagsmix.
Men nu har der så allerede været en.
Der har været et.
Men jeg ved, der kommer en til.
Ja, vi kan løfte sløret for, der kommer en til.
Ja, men ikke mere end at vi... Det var det. Vi siger ikke mere om, hvad det er for en.
Sisse, det er jo sådan, at du er huskomponist på den måde, at du plejer at spille dine egne sange her i programmet. Men i dag, der skal vi ikke høre din musik, men du har taget andres musik med. Og det, du hørte her, det var noget helt andet, end det, du laver.
Ja, det må man jo sige. Ja, altså, jeg sad og tænkte, hvad vi skulle spille, eller hvad jeg skulle tage med. Eller jeg tror i virkeligheden bare, at jeg sad og så nyhederne.
Og så spillede de det her nummer.
Og så spillede de på helt fantastisk vis det her nummer. Og så tænkte jeg, det skal vi have det her med. Ja, men så
du sidder og ser nyhederne.
Ja, og så slår det mig bare, at jeg ikke ved noget som helst om det er overhovedet ikke det, jeg tænker på. Jeg tænker på alt muligt andre ting. Men i forhold til det her program, så tænker jeg jo, snakker ikke særlig tit om Ukraine.
Men hvad var det, der skete i programmet?
Der sker... men jeg kan snart ikke følge med i det ene og det andet, der sker. Men jeg prøver da at følge med. Og jeg ved ikke, om der er updates nu, som jeg ikke har fulgt med i.
Men hvad var det? Det var i dag, er det Ukraines...
I dag er det Ukraines enhedsdag.
Enhedsdag?
Ja, jeg tror, det var sådan, de beskrev det.
Mm.
En festdag. Hvor flaget blev hejst.
Så det er et ukrainsk musik?
Så i anledning af enhedsdagen, så vil jeg sætte mig ned og prøve at finde ud af, hvad for noget musik, der er lavet. Fordi at jeg ved ikke særlig meget om ukrainsk musik eller ukrainske komponister, må jeg ærligt indrømme. Men vi kan jo høre... En til. Og jeg tror, det er lidt lettere at udtale navnet på. Den næste hedder Valentin Silvestrov. Hvad siger du til det, Frederik?
Det synes jeg, det er helt, er det okay? Som jeg vil sige det også. Jamen, det i hvert fald.
Det er fordi fedt, at Frederik er blevet sådan en ukrainsk udtaleekspert.
Ja, det er det. Ja. Lad os høre et uddrag fra Requiem for Larissa.
Thank you.
Her lyttede du til sangen To Tell a Picture af duoen Asa Tone fra pladen Temporary Music, og det gik, før det...
Altså ikke under det ukrainske tema?
Det gik ikke under, nej, det var en form for forlængelse eller et svar på det ukrainske tema. Det var noget musik af en ganske anden nationalitet. Men vi lyttede til ukrainsk musik af Valentin Silvestrov. Var det også sådan, du ville sige det?
Jeg tror også. Vi må have en ekspert i studiet.
Og det var et stykke, eller et uddrag, en passage fra et værk, der hedder Requiem for Larissa. Og der er muligvis mere ukrainsk musik på vej senere i programmet. Nu må vi se, hvordan det forløber, om du får lyst til at spille noget mere, Cesar.
Ja.
Vi... Noget, jeg er lidt forsløret for, at der kom mere fløjtemusik senere i programmet, fordi at vi havde fået kontakt til en fløjteekspert i Bergen. Men fløjteeksperten har desværre lige meldt afbud, fordi fløjteeksperten har meget ondt i maven og ikke kan spille fløjte i aften. Men det kan være en anden god gang, der kommer en lille fløjte i radioen over telefonen.
Sygdommen kan jo falde over os alle. Det har jeg i hvert fald måtte erfare. Jeg var syg sidste udsendelse nemlig.
Ja, jeg tror desværre, at fløjtespilleren har været syg i flere dage. Så det er...
Der er ikke meget fløjteri der.
Der er ikke meget fløjteri.
Der er ikke meget fløjte over.
Nej.
Vi, nu sidder vi jo hele redaktionen sammen på det her program. Og redaktionen har ansat en komponist, men vi har ikke nogen grafiker tilknyttet det her program, så vi sidder ligesom, mens vi hører musik, og sidder og prøver at lave et billede til programmet, fordi vi ikke er så tilfredse med det, som PT er, men som vi heller ikke rigtig har fået gjort så meget ved. Men det vil sige, at hvis du har nogle ønsker til, hvordan billedet skal se ud, så kan du skrive ind på 60 86 39 20 60 86 39 20. Og så kan du komme med bud på, hvad der kunne være fedt at have på et billede.
Og det må også godt falde som kritik af det nuværende grafiske profil.
Ja.
Så vi ved, hvordan, altså, hvad vi kan arbejde videre mod, hvis man for eksempel synes, at...
Der er for mange farver.
Der er for mange farver, eller man synes, skrifttypen ikke er god. Hvad, har du nogen inputs, Sisser?
Noget konstruktiv feedback.
Ja.
Jeg har lige set meget kort.
Udkastet?
Ja,
udkastet. Har du set, ja. Kender du det gamle billede?
Ja, det kunne jeg godt lige tænke mig at se, bare lige for at...
Det viser jeg dig her.
At sammenligne. Det er i hvert fald ikke sådan, at, hvad skal man sige, farverne, de springer i øjnene.
Det ser sådan her ud.
Ja, helt klart.
Vil du prøve at beskrive, hvad du ser?
Jeg vil sige, nu er jeg lidt i tvivl om, den er orange eller støvet orange.
Sige, det er sådan en støvet rosa.
Du siger rosa. Men så,
jeg kan vise dig en anden ind, for den skifter ligesom farve for hver program.
Åh, ja, klart.
Her ser den ud en anden gang.
Ja. Det er støvet grøn, ser jeg nu her.
Nu zoomer jeg lidt ud, eller ind.
Ja.
Så bliver den lidt sløret.
Ja.
Hvad tænker du umiddelbart om det?
Jeg tænker umiddelbart, at den er jo fin.
Ja.
Den, jeg vil sige, at vi kører i et minimalistisk udtryk.
Okay.
Det gør vi jo også i den følgende, det nye udkast.
Ja.
Men med lidt mere tekstur.